wil met u heel graag nadenken over Romeinen 8, vers 32, waar staat dat God zijn zoon niet gespaard heeft. En toen ik daar donderdagmorgen mee begon, ik was heel vroeg opgestaan en ik was aan het bidden voor Heere God, wat wilt u geven voor vrijdagavond en voor zondag. En ik nadenken was over deze avond en ik kwam bij Romeinen 8 vers 32 uit en daar staat dan, hij heeft zijn zoon niet gespaard. En ik heb daar een 20 minuten tot een half uur over zitten nadenken en ik moest erom huilen. Hij heeft zijn zoon niet gespaard. Hij heeft zijn zoon niet gespaard. Ik wil met u daarover nadenken en samen even bidden dat dit echt diep tot onze harten mag doordringen. Heere God, we staan zo midden in de wereld. We zijn niet meer van deze wereld. En we willen u zo danken dat we vanavond zo midden in deze wereld mogen nadenken over wat u heeft gedaan 2000 jaar geleden. En we willen u bidden dat we zeer onder de indruk komen wat het betekent heeft dat u uw zoon niet gespaard heeft. En dat we dan het avondmaal vieren om dat te gedenken. En Heer, wil u onze zielen echt aanraken? Wil u onze harten diep raken? Dat we niet worden afgeleid door datgene wat om ons heen is, maar dat we echt diep geraakt worden door die woorden van u. Dat u uw zoon niet hebt gespaard. In Jezus' naam. Amen. Weet je, als je zo moet nadenken over dat en je begint zo'n samenkomst voor te bereiden, en dan krijg ik die woorden in mijn hoofd van hij heeft zijn zoon niet gespaard. En dan moet ik denken aan Goede Vrijdag. En dan denk ik bij mezelf, hoe is het toch mogelijk dat we deze vrijdag een Goede Vrijdag noemen? Een Goede Vrijdag. We kunnen toch een vrijdag waar een vader zijn zoon niet spaart, waar een vader zijn zoon verbrijzelt. Hoe kunnen we zo'n dag van gedenken nu een Goede Vrijdag noemen? Natuurlijk is het zo dat we dat Goede Vrijdag kunnen noemen, niet op die dag zelf toen Maria met die vrouwen onder het kruis stond. En als dan iemand had gezegd van Maria, dit is een Goede Vrijdag, ja, dat was banaal geweest. Maar we kunnen zelf nu zeggen, het is een Goede Vrijdag geweest, omdat we kunnen terugdenken, omdat er ook een Paaszondag is geweest. Maar als je zo denkt van over een Goede Vrijdag en je ziet dan van waarvoor spaarde God zijn zoon niet? Waarom heeft de vader dit niet voorkomen? Ik moest er zo aan denken toen ik daarover nadenken was van het is een hele onnatuurlijke handeling. We waren gisteravond met Johan en Annie samen en daar heb ik daar ook iets over gedeeld omdat het me zo diep eigenlijk raakte. Het is een zeer onnatuurlijke handeling. Als ik nadenk over mezelf, ik ben de vader en we hebben kinderen en kleinkinderen. En op het moment dat iets met onze kleinkinderen of met onze kinderen zou zijn, dan zou automatisch, zonder dat ik erover zou nadenken, ook al zou het met mijn eigen leven kosten, zou ik ertussen springen. Dat is iets in mijzelf, in het vaderschap en het grootvaderschap, van dat je zegt van, dit wil ik voorkomen. Dit wil ik voorkomen. En dat is iets wat instinctief eigenlijk een kracht is, denk ik, van binnenuit, dat je ertussen springt en je zegt, dit mag mijn kinderen en dit mag mijn kleinkinderen bijvoorbeeld niet overkomen. Dit spaar ik hen. Dit spaar ik hen. En dan zie je eigenlijk dat de vader zijn zoon niet spaart en dat moet dus een hele diepe reden hebben gehad. Ook als je het hebt over niet alleen sparen, maar ook als je het hebt over straffen. Een straf die je kinderen geeft, zal nooit een volle straf zijn. Je zult altijd met terughoudendheid, zul je straffen altijd. Soms is het gewoon symbolisch dat je het straft. Dat het gewoon ook niet in de straf niet in verhouding staat met datgene wat ze eigenlijk hebben gedaan. Je wilt erin mild zijn en je zult nooit die volle straf geven. Maar op Goede Vrijdag was er geen enkele terughoudendheid van de vader. De zoon kreeg de volle straf. In Job 1 vers 12 staat dat God de Satan grenzen aangeeft. Dat hij Job mag aanvallen, maar er zijn grenzen. Hij mag over deze grenzen niet heen gaan. Er is een limiet. Maar op het moment dat Jezus aan het kruis wordt geslagen, dan is er ook geen limiet voor de Satan. Alle macht werd er gebruikt om hem te verleiden en om hem te breken. Bij Jezus heeft God niets weerhouden. Ook de vreedheden van mensen niet. Ook de vreedheden van mensen was zonder limiet. Zelfs bij de geboorte, dan moest ik aan denken, moest Jezus vluchten. En alle kinderen onder de 2 jaar, omdat koning Herodes bang was dat er een koning geboren werd, onder de 2 jaar werden vermoord. Een vreedheid, een ongelimiteerde vreedheid, die eigenlijk zijn weerga niet kende. En ook in de Hof van Gethsemane, ik vind het zo schitterend wat sommige zusters in ons midden hebben gemaakt. In die Hof van Gethsemane, daaronder staat een beker. En dat is dan die beker, dat is een zwarte beker met bliksemschichten erop. Die toren van God. De toren van God die hij kreeg aangereikt. En dat Jezus zweetdruppels eigenlijk zweet. Dat die ter aarde vallen. En hij dan God vraagt, zijn vader vraagt, laat die beker aan mij voorbij gaan. En God wel een engel stuurt. Die engel geeft hem kracht, maar die neemt niets. Geen jota neemt hij van het lijden weg. Hij geeft kracht, maar hij neemt helemaal niets over. En dan moet ik denken aan de soldaten die zo uitdagend aan het kruis zijn en vragen van kom van het kruis af. Die leugens, de geestelingen, die bandeloosheid waarmee gepijnigd werd. God spaarde zijn zoon niet. En dan moet ik denken aan zijn vrienden. Aan Petrus met zijn grote mond die dan zegt, ik zal u nooit verloochenen. En die dan tot 3 maal toe Jezus verloochent. Alle apostelen weg. Vrouwen nog aan het kruis. Wenende. God spaarde niets. Hij spaarde zijn zoon niet. En je kunt je afvragen, waarom zoveel geweld? Waarom zoveel verschrikking? Waarom zoveel dood? Waarom zoveel gruwelen? Waarom kan het niet op een andere manier? Waarom kan die niet op een andere manier sterven? Waarom die dood door verschrikkingen, kwellingen van die duisternis, die gruwel die er is, dat lijden door mensenhand? Waarom? Waarom niet gedood door natuurgeweld? Waarom niet gedood door ziekte? David die bidt op een gegeven moment, die vraagt God, Heere God, laat mij in 2 Samuel 24, laat me niet in de handen van mensen vallen. Hij weet hoe gruwelijk dat is. En God bespaart hem dat. David valt niet in de handen van mensen. Maar zijn zoon geeft hij over in de handen van mensen. En de reden is dat Jezus plaatsvervangend sterft. En God op een zeer indrukwekkende wijze, dit openbaar laat plaatsvinden. Openbaar. Openbaar voor alle mensen. Openbaar voor de overheden. Openbaar voor de hemelse gewesten. Openbaar. In Jesaja 53 vers 10 staat dat God zelfs zijn zoon, het God zelfs behaagde om zijn zoon te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. En de vraag is eigenlijk, hoe kan het nu zijn dat God zich verheugt? Dat staat er, hij verheugt zich om zijn zoon te verbrijzelen. Hoe kan dat nou? De eerste reden die ik wil noemen, dat is dat God Christus openlijk als een middel tot verzoening laat zien. En waarom was dat? Om zijn gerechtigheid te tonen. In Romeinen 3, vers 28 staat, dit was om zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonde die eertijds had plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Wat er staat in Romeinen 3, vers 28, dat is dat God onder zijn verdraagzaamheid, dat hij het toegelaten had, zonder te straffen, dat hij in het hele Oude Testament had toegelaten dat er zonde was, en wie zwijgt, stemt toe. Er was een gigantische smet op Gods naam, op zijn heiligheid. En onder zijn verdraagzaamheid liet hij het gebeuren, zodat de gerechtigheid en de rechtvaardigheid van God in het geding was. Want wie zwijgt, die stemt toe. Dat was een smet op Gods heiligheid. En dan komt zijn zoon, zijn enig geborene, de zoon die hij lief heeft, die neemt dat vreselijke lijden om de heerlijkheid van de Vader uit de hand van de Vader. Goede Vrijdag gaat niet in eerste instantie over ons. We zeggen dat wel steeds, maar het gaat in eerste instantie niet over ons. Goede Vrijdag gaat in eerste instantie dat de Zoon uit de Vader zijn hand een beker neemt waar de toorn van de zonde in zit, die tot de laatste druppel toe uitdringt, en dat doet hij om de heerlijkheid van de Vader. U kunt zich voorstellen wat het betekent voor God als Vader als je naar een zoon kijkt en die weet wat voor een smet op jouw naam is gevallen over de heiligheid en jouw rechtvaardigheid. En dat die zoon zegt, ik neem die straf, dat wat u besmet, dat uw gerechtigheid besmet, wat uw heiligheid besmet. Dat neem ik uit uw hand en hij drinkt het ter ere voor de heerlijkheid van de Vader. Ik vind het zo indrukwekkend dat Goede Vrijdag gaat om Gods heerlijkheid en de Zoon die toont de liefde voor de Vader door dit uit zijn hand te nemen. En de Vader verheugt zich in de Zoon. Hij verheugt zich in het verbrijzelen van de Zoon. Hij heeft behagen in het verbrijzelen van de Zoon, omdat die Zoon dat met zijn diepe liefde op zich neemt voor de heerlijkheid van God. Maar Jesaja 53, vers 10 laat ook nog iets anders zien. Jesaja 53, dat zegt ook, als zijn ziel zich tot schuldoffer gesteld zal hebben, dus als Jezus zijn ziel tot schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Dat betekent dat Jezus door de dood ziet hij achter dit kruis, voor het kruis, en hij ziet het kruis, maar achter het kruis ziet hij u en mij. Ziet hij zijn nakomelingen. Dat hij door dit offer, dat hij die dood op zich neemt, plaatsvervangend, die schuld op zich neemt, plaatsvervangend, ziet hij u en mij. Waarom ziet hij u en mij? Omdat God door dat offer goddeloze mensen kan rechtvaardigen. Doordat God door dit offer goddeloze mensen kan rechtvaardigen. Omdat iemand anders die schuld van u heeft op zich genomen. Dat iemand anders die beker uit de hand van de Vader heeft genomen en die gedronken heeft. Dat iemand anders voor u gestorven is, zodat God u genade kan schenken. Dat God u liefde kan schenken. Wat betekent dat eigenlijk, rechtvaardigen van de goddelozen? Wat betekent dat? Dat God ons rechtvaardigt. In Colossenzen 2, vers 13 en 14, daar staat het volgende. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en in het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door u al uw overtredingen te vergeven. En nu komt iets heel essentieels. En het handschrift dat tegen ons getuigt, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft het, dat uit het midden weggenomen, door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Wat is er gebeurd op Golgotha? U tekent in uw leven een schuldbrief. In uw eigen handschrift. Elke keer opnieuw, als er zonde is in uw leven, schrijft hij een brief met schuld. Die schuldbrief, vroeger was het zo, dat als iemand een schuld maakte, dan was er een brief. En daar kwam op wat hij eigenlijk schuldig was. En aan de andere kant van die brief, daar stond met hand geschreven, wacht dat, wat de sanctie was als je het niet betaalde. En u en ik, we schrijven in ons leven een schuldbrief. Openbaringen 10 vers 12 zegt nu dat er een aanklager is. Iemand die dag en nacht aanklaagt. De Satan, die klaagt u dag en nacht, klaagt je aan. En hij heeft gelijk. Hij heeft gelijk. Want hij heeft die schuldbrief. Hij heeft die met dezelfde milde rechter, heeft dit en dit en zus en zo. En ik kom er niet onderuit. Het is door mijn eigen hand geschreven. En ik heb het zelf ondertekend. Wat gebeurt er nu op Golgotha? Weet je, schuld is iets verschrikkelijks. Vooral schuld die je niet meer kunt goedmaken. Schuld van een echtscheiding. Schuld van een echtbreuk. Schuld doordat je naar pornografie kijkt. Meer dan 20 jaar geleden hebben we een vrouw begeleid. Die was in verwachting geraakt door een verkrachting. Ze had daarna had ze abortus gepleegd. En ze kwam met die schuld bij ons. En elke dag opnieuw, werd ze daaraan herinnerd wat ze had gedaan. Ze wist precies hoe oud dat kind zou zijn geweest, hoeveel dagen dat het nu zou leven, hoeveel jaar dat het nu geleefd had en hoeveel dagen, ja, zelfs kon ze de uren erbij tellen. En elke dag, keer op keer, werd ze aangeklaagd door die schuldbrief die ze zelf had geschreven. Ze kon er niet meer van slapen. Ze kon eigenlijk niet meer ervan mee leven. En toen kwam ze bij ons terecht. Toen kon ik hier de hand opleggen. Op Colossense 2. Want wat is er gebeurd? Als u, Spreuken 28, zegt, als Spreuken 28 vers 10 geloof ik, zegt, als wij belijden en nalaten, als we onze zonde belijden en nalaten, dan zal God ons met zijn ontferming tegemoetkomen. En dat betekent, als u belijdt en nalaat, neemt God die schuldbrief. Neemt God die schuldbrief. En die nagelt hij aan het kruis. Die nagelt hij aan het kruis. Die heeft hij genageld aan het kruis. En het is zo indrukwekkend, dat als u wordt aangeklaagd, en we zullen zo dadelijk willen we avondmaal vieren, maar het, soms kan het ook ontzettend helpen, dat als u wordt aangeklaagd door schuld, dan is het soms heel bijzonder om een symbolisch iets te doen, om een briefje te maken op Goede Vrijdag vanavond, daar je schuld op te schrijven. en dit aan het kruis te hangen. We hebben hier plakband, daar kun je een briefje erop plakken. Wat ik daarmee zal doen, dat is als hij dat doet, ik zal het mee naar huis nemen en verbranden onder onze acaciaboom en de as begraven. U kunt dat natuurlijk ook op uw plek doen. U hoeft niet naar voren te komen. Dat hoef je niet te doen. Want het is gebeurd op Golgotha, niet hier op Goede Vrijdag in de christengemeente. Maar het kan wel zo zijn dat God die uitnodigt en zegt tegen je, schrijf het op. Schrijf het op en doe die symbolische handeling en plak het aan het kruis. Plak het aan het kruis. Met je hand op Colossens 2. Weet je, dan is vrijdag een goede vrijdag. Een geweldige, indrukwekkende vrijdag. En ik wil je echt uitnodigen, zo dadelijk als je dat wil, voel je toch totaal gewoon ongedwongen erin. Het hoeft niet, je hoeft hier niet naar voren te komen en je zonden zijn vergeven en dat is gebeurd. Maar soms kan het zijn dat je continu wordt aangeklaagd en dan is het zo bijzonder om een daad te stellen. En te zeggen tegen Heere God, ik wil het echt bij je brengen. Ik wil je zo uitnodigen om zo even in die stilte te zijn. Laten we zo even stil zijn. Misschien, Caroline, als je even wacht, dan zullen we even die stilte eigenlijk ingaan. En dan zullen we zo samen avondmaal vieren en als hij dat wil, kunt hij dat zeg maar op de briefje doen. En in al de rust, neemt hij gewoon de tijd ervoor, ergens tijdens het avondmaal of na de dienst, om het daar neer te plakken. Vader, we willen u zo bidden. En ik bid vooral voor diegenen die zo aangeklaagd worden en dan niet van loskomen. Dat u op dit moment op een wonderlijke manier mensen aanraakt. Dat u zo niet gespaard heeft. U heeft hem niet gespaard. U heeft het openbaar laten gebeuren. Voor uw heerlijkheid. Voor uw naam. Dat uw naam verheerlijkt wordt. U heeft hem niet gespaard. Dat die schuldbrief die ons aanklaagt, door onze eigen handen geschreven, met mijn handtekening erop, om die aan het kruis te nagelen. We willen daar ook echt de tijd voor nemen, dat iedereen zo de vrijmoedigheid heeft, zoals u hem dringt. In Jezus' naam. Amen.